Bitcoin is niets. Dat is kritiek die je vaak hoort. Een bitcoin is eigenlijk niets. En als je een bitcoin hebt, dan heb je eigenlijk niks. Maar er tegenover staat, dat is wat de gek ervoor geeft. Maar bovendien, sinds het afschaffen van de gouden standaard is het geld dat we gewoonlijk gebruiken natuurlijk ook niets. En vergeet niet de bankkaarten en bankrekeningen waarvoor de bank, als ik het goed heb, wettelijk verplicht ook maar een zevende van het geld hoeven te hebben van wat cliënten bij ze hebben uitstaan. En investeren in goud is ook niet zoveel anders. Ook voor de prijs daarvan geldt, het is wat de gek ervoor geeft. Als ze morgen in een skigebied in Australië een grote berg vinden, van boven tot onderen gevuld met goud, 10 keer zoveel goud als er nu over de hele wereld gedolven is, en het is heel makkelijk om het daar te winnen, dan is ook al het goud dat mensen nu hebben ineens niet zo heel veel meer waard. Bitcoin is niets, het is wat de gek ervoor geeft, het is lucht, het is geen echt geld. Dat zijn de gebruikelijke kritieken die je dus vaak hoort als het over bitcoin gaat. En op het eerste gezicht lijkt dat logisch. Een digitale munt zonder fysieke vorm, zonder centrale bank erachter en die enorme koersschommelingen laat zien. Hoe kun je dat serieus nemen? Toch is het interessant om stil te staan bij de vraag, wat is geld eigenlijk en wat is zijn waarde? De extra lange bijdrage van vandaag gaat over de ontstaansgeschiedenis van de bitcoin. Ik probeer uit te leggen hoe de technologie erachter werkt, dat is de blockchain, en waarom juist die technologie misschien wel ons vertrouwen verdient, of misschien juist ook niet. De oorsprong van de bitcoin ligt in de tijd van wereldwijde onzekerheid, de financiële crisis van 2008. Dat was de crisis met de vele te gemakkelijk verkochte hypotheken. Toen de economie slechts een klein beetje minder goed werd, raakten vele, met name Amerikaanse gezinnen, in de problemen omdat ze hun hypotheken niet meer konden betalen. En dat had een domino-effect. Banken gingen failliet, overheden moesten miljarden aan geld bijdrukken en het vertrouwen in traditionele financiële instellingen kreeg een flinke deuk. In die context verscheen op 31 oktober 2008 een paper op een obscure mailinglijst geschreven door een persoon of door een groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. De titel: Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Op 3 januari 2009 werd vervolgens het eerste blok van de Bitcoin blockchain gegenereerd, het zogenaamde Genesis blok. Hierin stond een subtiele verwijzing naar de economische situatie. The Times, 3 January 2009, Chancellor on the brink of a second bailout for banks. Het was een stille maar krachtige aanklacht. Bitcoin was bedoeld als alternatief. Geen centrale banken. Geen inflatie door geld bijdrukken, geen tussenpersonen, alleen jij en de technologie. Sindsdien is er veel gebeurd. De waarde van de bitcoin is van minder dan 1 cent naar tienduizenden euro's gegaan en ook weer gezakt. Grote bedrijven accepteren het als betaalmiddel en landen experimenteren met eigen digitale valuta's. Maar wat maakt bitcoin zo anders? Waarom vertrouwen mensen deze digitale code? Zoals ik al zei, geld is in essentie een afspraak. Het vertegenwoordigt waarde, maakt ruilhandel makkelijker. In plaats van jouw kip te ruilen tegen mijn zak meel, gebruiken we een gemeenschappelijke tussenstap, het geld. Lang geleden was dat goud of zilver. Later kwamen bankbiljetten die je kon inwisselen voor goud, de gouden standaard. Maar sinds de jaren 70 is dat losgelaten. Sindsdien is geld wat een centrale bank zegt dat het is. Er zit geen fysiek goed meer achter, de euro, de dollar, het is vertrouwen, niets anders. In dat opzicht is bitcoin niet eens zo vreemd, de eend in de bijt. Ook daar is de waarde gebaseerd op vertrouwen, maar dan in technologie, in plaats van vertrouwen in een centrale bank, gerund door overheden en bijgevolg mede door politieke motieven. Bitcoin is een digitaal betalingssysteem. Je kunt ermee betalen, ontvangen, sparen of verhandelen, net als met gewone valuta. Maar in plaats van een bank die de transacties bijhoudt, gebeurt alles via een decentraal netwerk van computers. Dit netwerk vormt samen de blockchain. Stel je voor, jij stuurt 0,01 bitcoin naar een vriend. In een traditioneel systeem gaat dat via een bank. Die controleert of jij het geld hebt en het vervolgens overmaakt. Bij bitcoin gebeurt dit direct, van persoon tot persoon, peer-to-peer, zonder tussenpersoon. Maar hoe weet het netwerk dat jij het geld daadwerkelijk hebt? Hoe voorkomt het dat je hetzelfde geld 2 keer uitgeeft? Dat is waar het principe van de blockchain dus voor zorgt. Een blockchain, dat is letterlijk een keten van blokken. Elk blok bevat een lijst van transacties. Zodra een blok vol is, wordt het aan de keten toegevoegd en kan het niet meer worden aangepast. Stel je een groot publiek kasboek voor dat iedereen mag inzien, maar niemand kan het zomaar veranderen. Dat is de blockchain. Heel simpel. Een eenvoudige uitleg in stappen van een transactie gaat als volgt. De eerste stap, dat is het transactievoorstel. Je wilt 0,01 bitcoin naar een vriend sturen. Je maakt een transactie aan met jouw digitale handtekening, je privésleutel. De tweede stap is de verzending naar het netwerk. Deze transactie wordt verzonden naar het Bitcoin-netwerk, bestaande uit duizenden computers, zogenaamde nodes, verspreid over de hele wereld. De derde stap is de validatie. De computers die controleren of jij daadwerkelijk het bedrag bezit en of de digitale handtekening klopt. Is alles in orde, dan wordt de transactie opgenomen in een verzameling van wachtende transacties. De vierde stap is de nieuwe blokvorming, de mining. De computers, dus de miners, die strijden vervolgens om deze transacties in een nieuw blok op te nemen. Dat doen ze door een complexe wiskundige puzzel op te lossen. Een proces dat energie en tijd kost. De vijfde stap is dat het blok wordt toegevoegd aan de keten. De eerste computer die de puzzel weet op te lossen, die voegt dit blok toe aan de blockchain. De rest van het netwerk controleert dit en zodra er consensus is, wordt het blok geaccepteerd. De zesde stap is dat je transactie is voltooid. Je betaling wordt nu officieel vastgelegd en niet zomaar ergens verspreid over duizenden computers wereldwijd. Het bijzondere van de blockchain is dat het extreem moeilijk te vervalsen is. Dat het zo lastig is om te vervalsen, komt door de volgende zaken. Het eerste is decentralisatie. Er is geen centrale plek waar alles wordt opgeslagen. Het hele netwerk bewaart een kopie van de volledige geschiedenis. Wil je sjoemelen, dan moet je meer dan de helft van alle computers in het netwerk tegelijk overtuigen. Bij Bitcoin zijn dat er tienduizenden en dat is dus praktisch onmogelijk. De tweede factor hierin is cryptografie. Elke transactie is digitaal ondertekend met een privésleutel die alleen de eigenaar bezit. En elk blok bevat een soort vingerafdruk, een hash van het vorige blok. Als je ook maar één cijfer zou veranderen, dan verandert de hele vingerafdruk en valt de fraude direct op. De derde factor is transparantie. Daarnaast is er dus transparantie. Iedereen kan de hele blockchain bekijken. Alles ligt open. Dat betekent dat fouten of fraude niet verstopt kunnen worden. De gemeenschap ziet het meteen. En de vierde factor is onveranderlijkheid. Zodra een blok is toegevoegd, blijft het staan. Het wijzigen van oude blokken is onmogelijk zonder de hele keten en het hele netwerk te manipuleren. Dat maakt het systeem permanent en onvervalsbaar. Zoals eerder gezegd, geld heeft zijn waarde omdat we het erover eens zijn. Dat geldt ook voor Bitcoin, maar er zijn wel degelijk eigenschappen die Bitcoin uniek en waardevol maken. Zo is er een beperkte voorraad. Er zullen maximaal 21 miljoen Bitcoins bestaan. Nooit meer, dat is wiskundig bepaald. Hierdoor is er dus schaarste, net als bij goud. Zoals ik al zei, er is geen centrale controle. Niemand, ook geen overheid of bank, kan Bitcoin bijdrukken, blokkeren of confisceren zonder toegang tot jouw privésleutel. De Bitcoin is internationaal en neutraal. Bitcoin kent geen grenzen of werkdagen. Je kunt op elk moment geld overmaken, wereldwijd, zonder toestemming van een bank. En er is veiligheid door technologie. Het netwerk is extreem moeilijk te hacken of te manipuleren door de gecombineerde kracht van duizenden computers en de cryptografische beveiliging. Maar er is natuurlijk ook kritiek en ook die verdient aandacht. Een van de punten is energieverbruik. Het minen van Bitcoin kost heel veel stroom. Tegenstanders wijzen op de impact voor het milieu. Voorstanders zeggen dat het een prijs is voor absolute veiligheid en dat steeds meer miners overstappen op groene energie. De volatiliteit. De prijs van Bitcoin schommelt sterk. Dat maakt het lastig als stabiel betaalmiddel. Maar als opwotmiddel, zoals bijvoorbeeld ook goud is, wordt dit minder als bezwaar gezien. Zolang de waarde gemiddeld over een langere tijd maar blijft stijgen uiteraard. Ja, een ander kritiekpunt, vooral het beginperiode, dat is door de anonieme aard werd Bitcoin in het verleden gebruikt op het dark web en door criminelen. Andere criminelen. Maar tegenwoordig is de geldigheid van dat kritiekpunt grotendeels verdampt. Tegenwoordig zijn blockchain transacties veel transparanter dan cash. Opsporingsdiensten maken daar dankbaar gebruik van. Hoewel Bitcoin de bekendste toepassing is van blockchain, is de technologie zelf veel breder inzetbaar. Dingen als bijvoorbeeld slimme contracten, automatisch afspraken die zichzelf uitvoeren als een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Dit is een toepassing die gebruikt wordt door netwerken als Ethereum. In de logistiek is er een toepassing, het volgen van goederen van fabriek tot winkel met onvervalsbare gegevens. Daarnaast is het ook voor verkiezingen bruikbaar. Hiermee kan veilig digitaal worden gestemd zonder de mogelijkheid van manipulatie. Verder is het mogelijk om met blockchain een digitale identiteit aan te maken. Zelf controle houden over je privégegevens zonder afhankelijk te zijn van een Facebook of een Google of wat ook. Tja, er zijn voordelen en er zijn nadelen en natuurlijk ook zwakheden. Er is geen centrale autoriteit nodig, ik zei het al, zoals een bank of een overheid. Iedereen in het netwerk heeft een kopie van alle gegevens, wat macht en controle verspreidt. Verder zijn alle transacties openbaar en controleerbaar. Je kunt de hele geschiedenis van een blockchain volgen van begin tot eind. Eenmaal toegevoegde blokken kunnen in principe niet meer worden aangepast. Dat voorkomt fraude achteraf. Elke transactie is versleuteld en verbonden met de vorige, waardoor het vrijwel onmogelijk is om die gegevens te manipuleren. Blockchain maakt het dus mogelijk om veilig zaken te doen, zonder dat je andere partijen hoeft te vertrouwen of een derde partij zoals een bank hoeft in te schakelen. Blockchains zijn vaak traag vergeleken met traditionele systemen. Bitcoin verwerkt bijvoorbeeld maar zo'n 7 transacties per seconde, terwijl Visa er duizenden aan kan. Ik noemde al het milieuprobleem van blockchains die gebruik maken van proof of work, zoals Bitcoin. Die gebruiken veel stroom voor het minen van nieuwe blokken, maar er zijn inmiddels alternatieven. Een nadeel is ook de complexiteit. De techniek is moeilijk te begrijpen voor het grote publiek en dat belemmert snelle acceptatie en maakt gebruikers ironisch genoeg weer afhankelijk van tussenpersonen. Ja, en naarmate de blockchain langer bestaat, groeit de hoeveelheid data sterk. Het volledige opslaan en bijhouden ervan wordt voor gewone computers steeds lastiger. Ja, en dan de zwakke punten. Een zo'n zwakheid is de 51% aanval. Als één partij of groep er is aan slagen meer dan 50% van de rekenkrachten, of bij sommige blockchains stemkracht in handen te krijgen, dan kan die tijdelijk transacties manipuleren. Bij grote netwerken zoals Bitcoin is dit praktisch onhaalbaar, maar bij kleinere blockchains is het een reëel risico. Een zwakheid is ook dat het niet mogelijk is om een per ongeluk foutief ingevoerde transactie te corrigeren. Verstuurt iemand per ongeluk geld naar een verkeerd adres, dan is er geen helpdesk of bank die dat ooit nog terugdraait. Wat op de blockchain staat vast. Slimme contracten zijn stukken code op de blockchain. Fouten in die code kunnen leiden tot misbruik of verlies van geld, zoals in het beruchte DAO-incident in 2016 bij de op één na grootste cryptomunt Ethereum. Bij dit incident werden voor $50 miljoen aan Ethereum-tokens gestolen.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.